Een hele goede morgen. Hoe is het met u? Goed? Nog bemoedigd of ontmoedigd? Ondanks alle maatregelen, en die gaan nog wel even duren, daar kunnen we echt van wel op rekenen. Maar blijf bemoedigd in de Heere. Het is gewoon weer heerlijk om deze morgen ook weer samen te zijn. En al is het beperkt met een kleine groep, maar ook mensen thuis, welkom dat jullie meeluisteren, meekijken in deze dienst. Want de duivel die wil ons graag ontmoedigen en alleen maar laten zien wat niet kan. Maar in de Heere hebben we zoveel vrijheid en zoveel mogelijkheden als we ze maar gebruiken. En zo ook deze morgen mogen we opnieuw weer het woord van God openen. En opbatten al voor de vervolgde kerk. Als we dan nadenken dat je dat in het geheim moet doen met angst voor inval en alles. Maar hebben wij hier volledig de vrijheid om dat woord te openen. Ja, we kunnen niet zingen. We hadden met Henk er nog even over. Wat een gemis is dat. Want ja, je wil zo graag de Heer loven en prijzen. Niet alleen met je hart en je werken, maar ook met je mond. Hè? Wil je de Heer loven en prijzen. Maar laat het loflied, niet uit uw hart roven. Laat dat brandend blijven. En als u straks in de auto weer zit, gaat u hardop zingen. En thuis kan dat ook op alle manieren. Goed, we zitten zoals we dat noemen in de lijdensweken van de Heere Jezus Christus. En daar wil ik eens op een andere manier naar kijken met elkaar. En we beginnen bij Lucas hoofdstuk 22. Lucas hoofdstuk 22 en dan lezen we de verzen 24 tot en met 27. Lucas 22. Lucas 22. Vanaf vers 24 tot 27. En daar staat, er ontstond ook oneenigheid onder hen, de discipelen dus, over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat niet zo zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker? Hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? En dan deze woorden. Ik echter, zegt de Heer Jezus, hè? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. Nou, wat hier gebeurt, dat gebeurde al meerdere keren. De discipelen hebben vaak geworsteld van wat is onze plaats in dat hemelse koninkrijk? Wie mag de hoogste plaats innemen? We lezen dat in Matthäus 18, Marcus 9, Lucas 9. En dan gebruikt de Heer Jezus zelfs een voorbeeld als, dat hij een kind neemt, in het midden zet en zegt eigenlijk zo moet je zijn. Gewoon als een kind. Eenvoudig geloven, eenvoudig volgen. Niet zo al die vragen hebben. Wees als een kind. Maar het kon nog erger. Als we even kijken naar Marcus hoofdstuk 10. Marcus hoofdstuk 10. Daar komen we Johannes en Jacobus tegen. In Marcus 10. Hetzelfde stukje staat in Matthäus 20 ook. En dan is zelfs hun moeder erbij. En die is dan de woordvoerster. Dus het laat al zien wat voor mannen Jacobus en Johannes waren. Dat zelfs hun moeder hun voor hun insprong. Maar die vragen dit. Die vragen, meester, wij zouden, Marcus 10, vers 35. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden, meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? En ze zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Waar ging het hun om in hun leven? Het ging hun niet om te dienen, het ging erom, waar komen wij te zitten? Wat is onze positie? komen wij dicht bij hem te zitten. En wat zegt de Heere Jezus? Ze antwoordt, en dat gaan we even een stukje verder, vers 44 en 45. Hij zegt, wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want, en dan komt de reden waarom, ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs van, voor velen. Dus dat laat al zien de impact van het dienaar zijn van Christus. Is niet alleen ik dien, maar mijn hele ziel zit daarachter. Ik ben gekomen om mijn ziel te geven als losprijs voor velen. En dat vinden we ook weer terug in Lucas 22, dat hij zegt, maar ik ben in uw midden als iemand die dient. Maar hoe ging dat dan te werk? Welke weg is de Heere Jezus dan gegaan om te dienen? Nou, die weg die vinden we in brief Filippus, Filippenzen, dus aan Filippus, Filippenzen, hoofdstuk 2. En daar gaan we naar kijken. Want dan zien we enkele fases in het leven van de Heere Jezus, wat hem bracht tot die dienaar zijn. En dat is heel bijzonder, want daar liggen enorme lessen ook voor onszelf als wij de Heere willen dienen. Want in hem geloven, dat is één. Gereinigd te zijn door zijn bloed en onberispelijk en gerechtvaardig staan voor God, dat is genade. Maar dienen is een keuze. Wil je God ook dienen in je leven? En dan lezen we de verzen 5 tot en met 11. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. De staat laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, die gezindheid hebben we gezien. Zijn gezindheid was een gezindheid van dienen. En dat met zijn ziel te doen, met alles wat in hem is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood of tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde zijn en onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, als Paulus hier begint met laat daarom die gezindheid, dan kun je eigenlijk afvragen, ja waarom dan? Want hij zegt laat daarom. Ja, waarom dan? Nou, dat heeft hij al eerder in de eerste hoofdstukken laten zien. Hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2. Vanwege de genade Gods die in Christus verschenen is. Hem te mogen leren kennen. Te weten dat je een vergeven verzondaar bent. Dat God zichzelf in Christus met ons verzoend heeft. En dan in hoofdstuk 2 vers 1. En hij zegt, als dat waar is, dat fundament legt. En als er dan enige bemoediging is in Christus. Dus hij zegt, als dat er is, als er enige troost is van liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Hij zegt, maak dan mijn blijdschap volkomen. Hij zegt, ja, als het er is, dan is dat nog niet genoeg, maar dat moet leven, dat moet bloeien, dat moet zichtbaar, tastbaar blijven. Gemeente zijn is niet alleen zondags hier aanwezig zijn en op die stoel gaan zitten. Gemeente zijn is samen gemeente zijn. Waar nood en verdriet en blijdschap en vreugde een rol hebben. Maar waar je elkaar in aanvult en bemoedigt en opbouwt en versterkt. En hij zegt, als dat aanwezig is, maak mijn blijdschap door volkomen. Door dat, hoe? Dat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Dat is gemeenteleven. In de gemeente van de Heer Jezus Christus is geen ruimte voor individualisme. Onze maatschappij is hard op weg. Het gaat om jou, jouw waarheid, jouw mening, wat jij ervan vindt. In de gemeente van de Heere Jezus gaat het ook om jou, maar ook zeker om de ander. Dat leert hij heel duidelijk, want hij zegt, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Je mag heus wel oog voor jezelf hebben. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. De mededeelzaamheid, samen gemeente zijn. En we zijn zo verschillend, maar één in Christus, één in dat lichaam. En dan vraag je je af, maar hoe dan? Hoe doe je dat dan in de praktijk? Nou, en dan komt hij met het beste voorbeeld wat er is. Dan zegt hij, laat daarom die gezindheid. Ja, maar welke gezindheid dan? Wat bedoel je, Paulus, met die gezindheid? Dan zegt hij, in u zijn welke die ook in Christus Jezus was. Met andere woorden, leer van hem. En wij hebben het voorrecht dat wij de vier evangeliën hebben. Wij kunnen als het ware zien met geestelijke ogen wat die gezindheid van Christus was. Hoe ging hij met mensen om? Hoe overtrad hij soms de grenzen die de fariseeën hadden gelegd van dat mag niet en dat kan niet? En hij liet zijn bewogenheid voor mensen zien. Prachtig om dat te ontdekken. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dat ging in drie fasen. De eerste stap was vanuit de hemel naar de aarde. De tweede stap was van de kribbe naar het kruis. En de derde stap was vanuit de opstanding naar de hemel. Daar heeft Christus drie fases laten zien waar wij van kunnen leren welke gezindheid wij moeten aannemen. En hij begint hier, Christus, vers 6, die, dat is de Heer Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was. Hij heeft het hier over de pre-existentie, dus het bestaan van Christus voor de schepping. Daar heeft hij het al over, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof geacht heeft of beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dus de gestalte van God had hij. Dat is niet fysiek, want het woord gestalte, morphe in het Grieks, betekent vorm of beeld, iets uitdragen. Nou, de Heere Jezus was ook de blauwdruk van de Vader. En hij heeft gezien, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Maar dat was niet in de fysieke toestand, dat was in zijn manier van leven. Het komt overeen dat de gestalte van heerlijkheid, van macht, van scheppingskracht, van autoriteit. Hij zegt, hoewel hij in die gestalte was, heeft hij het niet als roof beschouwd, of andere vertaling geacht, aan God gelijk te zijn. Nou, wat betekent dat? Dat betekent niets meer dat hij er aan vast wilde houden. Hij heeft dat losgelaten. Toen hij naar de aarde kwam, liet hij dat los. Hij heeft het niet als roof geacht, zoals het hier dan in de schrift staat. Maar moet u lezen, vers 7. Maar wat heeft hij dan wel gedaan? Zichzelf ontledigd. Wacht, deed de Vader dat niet voor hem? Nee, dat deed hij zelf. Hij heeft zichzelf ontledigd. Dat is een keuze geweest om te doen wat de Vader van hem vroeg. Wij kunnen zoveel aanwijzingen krijgen vanuit de schrift, wat je als christen zou moeten doen, maar je bent het zelf of je het wel gaat doen. Ben je bereid om die weg te gaan? En er staat zo mooi dat hij zichzelf ontledigd heeft. En let op dit. Hij heeft zichzelf ontledigd door de, opnieuw dat woordje, gestalte aan te nemen. Eerst was het de gestalte van God. En nu heeft hij de gestalte van een slaaf aangenomen. Een dienaar aangenomen. Een knecht aangenomen. En aan de mensen gelijk te worden. Wat een verschil. Wat een ontlediging. Dat is niet iets van, nu moet ik me iets anders gedragen. Dat is volledig afleggen, 100%, alles, van de gestalte God zijnde tot de gestalte van een dienaar. Nou, dieper kun je niet zakken. Dieper kun je niet zakken, want het woord gestalte of slaaf is het zelfs. Geen recht meer hebben op iets. Dat heeft hij aangenomen. Die weg is hij gegaan. En hij is mens geworden. De Godheid heeft hij afgelegd. Daar heeft hij niet aan vastgehouden. Hij is mens geworden. En dat blijkt ook door de schrift, want hij is op alle dingen op gelijke wijze verzocht geweest zoals wij dat meemaken. Doch zonder te zondigen. Dus wat laat de Heere Jezus hier zien? De eerste stap tot die gezindheid is door je troon te verlaten. Kom van je troon af. En de vraag is vandaag, hangen we nog aan die troon? Ons eigen ik, ja maar ik. Ja maar ik vind. Ja maar het gaat ook om mij. Zitten we vandaag nog op de troon van ons eigen hart, van ons eigen ziel? De Heere Jezus, de eerste stap om in de gezindheid van Christus te komen, is van je troon af te stappen. Niet ik, Heere, maar u hoort op die troon van mijn leven. U behoor ik toe. Dus u heeft alle zeggenschap over mijn leven. De eerste stap is van je troon afkomen en de gestalte van een dienaar aan te nemen. Heere, zegt u het maar. Ik sta met lege handen. Zeg u maar hoe u mijn leven wil invullen. U wil ik volgen, u wil ik dienen, maar ik wil ook doen wat u van mij vraagt. En dan gaat hij tot je spreken, hoor. Dan gaat hij vanuit zijn woord tot je spreken. En dan laat hij zien wat hij van je vraagt. En dat gaat altijd eerst in je relatie met hem persoonlijk. Daarna in je relatie met degene die naast je staan. Dat kan je man, je vrouw zijn, je kinderen, je werkgever, noem maar op, je familie. Maar de Heere gaat laten zien, maar ik wil dat je zo bent. Maar dat kan alleen als je van je troon afstapt. En onderzoek uzelf. Wie zit op de troon van uw leven? En waar uitzicht dat dan in? Soms kunnen we zo explosief reageren op iets, hè? Kunnen we opeens zo boos zijn? Nou, dan zit de Heer Jezus niet op de troon op dat moment. Dan ben je er zelf weer opgeklommen. En dan komt eruit wat er werkelijk ook in zit. En als je dat herkent, dan zeg je, Heere, vergeef me. Ik wil van die troon af. Want dat staat, die gezindheid van u staat in de weg. Dus dat is de eerste stap om tot gezindheid van Christus te komen. Maar dan vers 8. Er is een tweede stap. Er staat, en in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf, oh, dat is de tweede keer dat we lezen zichzelf. Heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood? Ja, tot de kruisdood. Nou, Paulus wil heel duidelijk laten zien dat hij werkelijk mens was, want er staat, en in gedaante als een mens bevonden. Je zou dat kunnen vertalen met de mensen namen waar dat hij in zijn doen en laten net als andere mensen was. Het was geen geestelijk robotje, Het was niet een volmaakt iets waar mensen geen grip op hadden. Ze namen hem waar als een mens. En als we de evangelie lezen, is dat ook duidelijk. Hij was 8 dagen oud, toen werd hij besneden. Als hij geen mensenkind was, dan kon hij niet besneden worden. Hij werd door Simon in de armen gedragen en in de tempel gebracht. Wat nam Simon in zijn armen? Een mensenkind. En dan lezen we dat de Heer Jezus, hij at, hij dronk, hij sliep, hij stond, hij zat, hij liep, hij sprak, hij hoorde, hij zag. En noem maar op. Hij was 100% mens. Als de blindgeborene zijn ogen weer geopend worden en er wordt gevraagd wie heeft dat gedaan, dan wordt er gezegd een mens. Hij wist niet wie het was. Hij zegt maar een mens, genaamd Jezus. Hij was nog helemaal niet overtuigd van wie dat precies was. Wat zei Pilatus meerdere keren? Zie de mens. En Paulus zegt hier, hij zegt als een mens bevonden. Hij was werkelijk mens. En deze mens heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf ontledigd en hij heeft zichzelf vernederd. Maar tot hoever ging dat dan? Nou, dat ging behoorlijk ver. Hij heeft zich vernederd tot de dood. De vernedering van Christus, de gezindheid van Christus, houdt in dat je bereid bent om te lijden voor je geloof. En als we eerlijk zijn, hebben we allemaal toch wel iets, nou tot hier en niet verder. Nee, ik ben bereid te lijden. Maar dit wordt me te gek, dit wordt me te moeilijk. En om te laten zien hoe ver de Heer Jezus zichzelf ontledigde van al zijn rechten. Hoe ver hij hier de gedaante van een mens nam. En zichzelf vernederde, dat was niet alleen tot de dood, maar het was tot die afschuwelijke wijze waarop je gedood kon worden. En dat was de kruisdood. En waarom was dat een afschuwelijke manier? Omdat de Heer Jezus ook in Gethsemane vroeg, Vader, kan het echt niet op een andere wijze? Want hij wist welke dood hij zou moeten sterven. En er was niet alleen de pijn aan het kruis, maar de Godverlatenheid die daarop zou volgen, die wij, Gode zij dank, niet hoeven mee te maken. Dat heeft hij voor ons gedaan. Maar hij zegt hier dat de tweede stap, dat hij in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, is gehoorzaam geworden. En hoe ver ging dat? Zelfs tot de kruisdood. En we hebben misschien allemaal wel een kaartje, of we hebben het onderstreept in onze Bijbel, Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En in hoeverre mag dat gekruisigde leven dan ook doorwerken? Want als je de Here wil volgen, dan merk je dat hij altijd met je bezig is. En elke keer weer laat zien, dit nog en dat nog. En de ene keer komt dat op een zachte manier, is hij aan het polijsten in ons leven. En de andere keer komt hij toch echt met een hamer en een beitel. En dan zegt hij, maar dat moet ook uit je leven weg. Zodat wij dat gekruisigde leven ook bereid zijn voor hem te leven. En waarom zouden we dat willen? Omdat wij geheel anders zijn. Efeze 4 vers 20. Gij geheel anders. En wat maakt ons nou geheel anders? Wij hebben Christus leren kennen. Nou, het komt er een beetje uit van. Nee, we hebben Christus leren kennen. Dat is die grote verandering, of niet? Maar ik mocht dat, ik weet niet hoe lang, ja, zo weer 30 jaar geleden, zo oud ben ik ondertussen. Maar 30 jaar geleden mocht ik Christus leren kennen. En tot de dag van vandaag geniet ik daar nog volop van. Ga je geheel anders. Ja, dat zit niet in mijn positie, in mijn kleding, in mijn bediening. Dat is, ik heb de Heer Jezus mogen leren kennen. Dat is de rijkste boodschap die je hebt. Dat is de rijkste verandering. En dat is niet alleen, ik heb hem leren kennen, maar hij mag mijn leven gaan overnemen. En dat is een dagelijks iets. Dat is steeds maar weer wandelen met hem. Elke keer weer belijden als je tekortschiet. Elke keer weer danken voor zijn genade. En daar vanuit dat leven. Dus de eerste stap is, kom van die troon af. Willen we de gezindheid van Christus werkelijk gestalte geven, kom van die troon af. De tweede stap is, de gezindheid van Christus is bereid om dat gekruisigde leven te leiden. Ja, dan vinden ze mij maar anders. En dan vinden ze mij maar een vrome. En dan vinden ze mij maar een tegenpool van het wereldgelijkvormige denken. Maar dit is mijn handboek. Dit is mijn kompas. Dit is mijn leven. En ik wil overeenkomstig Gods wijze, Gods woord, wil ik denken, wil ik spreken, wil ik handelen. Op alle terreinen van het leven. Nou, daar ga je wat aan hoor. Als je dat verlangt. Maar willen we dan dat gekruisigde leven leiden? Dat is de tweede fase. En dan komt de derde fase. En dan lezen we de versen 9 tot en met 11. En hij zegt, daarom, dat is de tweede keer. Het is mooi als je deze gedeeltes leest. Twee keer lezen we het woordje gestalte. Gestalte van God, gestalte van een slaaf. Twee keer lezen we het woordje zichzelf. Zichzelf ontledigd, zichzelf vernederd. In het begin, laat daarom die gezindheid, ga terug op het vorige. En dan vers 9, daarom heeft God. Waar slaat dit op? Op die voorgaande verzen. Op die verzen 6 tot en met 8. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Andere vertaling zegt uitermate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat, de reden waarom, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. De verzen 6 en 8 beschrijven de vrijwillige zelfvernedering van Christus. Maar de versen 9 tot en met 11 laten niet zien wat Christus deed. Laten zien wat de Vader deed. En dat is het bijzondere hier. We lezen dat Christus zichzelf ontledigt, zichzelf vernedert. Maar we lezen in vers 9 niet zichzelf verhoogd. En we weten dat dat een heel gevaarlijk iets is in de christelijke gemeenschap. Wanneer iemand die in de dienst staat zichzelf verhoogt. Hoe hoger je komt te staan, hoe harder je valt. Hoe harder je valt. En het gevaar is ook als iemand dat niet zelf wil, dat de gemeente die persoon wel verhoogt. Dat is helemaal niet de bedoeling. En hier zien we dat Christus zichzelf wel ontledigt, zichzelf vernedert, maar je ziet niet dat hij zichzelf, in welke gestalte dan ook, verhoogt. Het is de Vader die hem verhoogt. En dan staat er ook zo mooi, daarom, waarom? Omdat hij bereid was om zichzelf te geven, omdat hij bereid was gehoorzaam te worden tot de dood, ja tot de kruisdood. Om die reden heeft God hem ook bovenmate verhoogd. God heeft hem uitermate verhoogd. En dat woord uitermate verhogen betekent, dat is een verhoging voor eens en altijd. We hoeven echt niet bang te zijn dat hij die verhoging een keer kwijtraakt. Die heeft hij eens en voor altijd ingenomen. Alle politieke leiders in de wereld, van de geschiedenis, alle eeuwen heen, die zijn tijdelijk verhoogd. En de ene keer dan door sterven verliezen ze de verhoging. De andere keer door ingrijpen van God verliezen ze hun positie. Maar Christus is eens en voor altijd verhoogd. Waarom? Omdat de Hebreeënbrief ons heel duidelijk leert dat hij eens voor altijd die eeuwige verlossing heeft bewerkt. Dat hij eens voor altijd met zijn eigen bloed is binnengegaan. En dat hij daardoor eens en voor altijd verhoogd is aan de rechterhand van de Vader gezeten is. Hij heeft een naam boven alle naam gekregen. En wie heeft dat gegeven? De Heere, zijn Vader. Heeft hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam boven alle naam gegeven. En dat is niet de naam Jezus. Want die had hij al. Hij heeft hem niet uitermate verhoogd door hem de naam Jezus gegeven. Want in het Hebreeuws is de naam, heeft niet alleen zo heet je, maar heeft ook een autoriteit in zich. Want welke naam is hem gegeven, lezen we in vers 11, dat elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere, de Kurios is. Die naam is hem gegeven, de Heere. Daarom spreken wij ook over de Heere Jezus. Ik heb er zelf altijd een beetje moeite mee met Jezus dit en Jezus dat en Jezus zo. Het is de Heere Jezus. God de Vader heeft hem uitermate verhoogd en die heeft hem de naam Heere, de Kurios, gegeven. En waar blijkt het uit dat hij dat gezag heeft gekregen? Nou, dat alle knie zich zou buigen. Maar het is al eerder voorspeld. Wie heeft er met kerst een kaart gekregen met Jesaja 9 vers 5? Of zelf verstuurd? Moet iedereen even denken, wat staat daar? En men noemt zijn naam wonderbaar. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Jesaja voorspelde al, dat gaat hij worden. Ja, hij moet nog geboren worden. Maar uiteindelijk zal de Vader hem verhogen. En die zal hem al die namen geven. En dat zien we hier, zien we dat bevestigd worden. Maar dat is niet dat hij dat zelf verdiend heeft. Nee, doordat hij zichzelf gaf. Hij werd een dienaar. En het was de Vader die hem verhoogde en die positie aan hem gegeven heeft. En waarom? Waarom? Opdat, dat woordje opdat. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. Niet in de naam van Allah, niet in de naam van Boeddha, niet in de naam van Mohammed, niet in de naam van Microsoft, niet in de naam, wat zijn er in namen in deze wereld. Maar opdat in de naam van Jezus. De Heere. En weet u, er is er geen andere naam. Handelingen 4 vers 12, dat is, zegt dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, waardoor mensen behouden moeten worden. Want er is geen andere weg. En de Heer Jezus zegt het zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dit is de naam waarin elke knie van hem waar. Die in de hemel zijn, die op de aarde zijn, die onder de aarde zijn. Dus u kunt er niet aan ontsnappen. Daar zit elk mens bij inbegrepen. Vanaf de grondlegging der wereld tot de dag van vandaag. Je ontsnapt hier niet aan. Maar het grote verschil is dat je door genade nu je knieën mag buigen. Zodat je straks niet moet buigen. Maar dan is het buigen van erkenning en dan toch nog je straf ondergaan. Want dan zal je moeten erkennen dat hij de Heer der Heer is. Maar door de genade Gods mag je nu al je knieën buigen. En mag je zeggen, Heer, ook mijn tong, want er staat elke tong zou belijden. Heere, ook mijn tong belijdt vandaag de dag dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. En heeft u dat gedaan? heeft hij dat gedaan. Romeinen 10 zegt toch dat we met ons eigen mond moeten belijden. En met ons eigen hart moeten geloven. En als we dat doen, dan neemt de geest van God, die neemt dat over. En die doet ons wederom geboren worden tot een kind van God. Die voegt ons in dat lichaam van Christus. En dan kun je niet anders meer. Dan wil je niet anders meer dan belijden dat Jezus Christus de Heren is. En elke tong zou dat belijden. En ook dat is voorspeld. Kijk u maar eens mee, Jesaja hoofdstuk 45. We hebben Jesaja 9 gekeken, maar Jesaja hoofdstuk 45. Vers 23. Ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren. En dit is het woord. Dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. Jesaja voorspelde dat hij de Kurios zal worden, de vredevorst. Maar Jesaja voorspelde dat elke knie die zal zich buigen. En Paulus herkent dat hier en schrijft dat opnieuw en laat zien dat dat werkelijk zo is. Maar tot wat? Tot heerlijkheid van God de Vader. Wat is de derde stap tot gezindheid van Christus? Nou, de eerste weten we nog, hè? Wat was de eerste? Van je troon afkomen, hè? Mag gerust zeggen, valt niet mee om het ook echt te doen. Maar van je troon afkomen. De tweede stap tot die gezindheid is bereid om te lijden voor je christen zijn. Dit is wie ik ben. Weet u, misschien heb ik het hier al een keer verteld. Voor mij kwam een grote ommekeer dat ik het verschil ontdekte. Een hele tijd was ik Jack Nuchter die christen was. En ik worstelde daar steeds mee van, ja, hoe dan? Totdat ik ontdekte, ik ben een christen. En die heet toevallig Jack Nuchter. En dat veranderde mijn hele positie in deze wereld. Ik hoefde niet te leven om christen te zijn. Nee, dat is wie ik ben. En nou, hoe geef je daar gestalte aan? Dat is heel wat anders. Ik kwam op de juiste bron terecht. Mijn identiteit is christen. En ik heet toevallig Jack Nuchter. Ik heb een vrouw gezocht die waakzaam heette, maar die kon ik niet vinden. Dat had helemaal mooi geweest. Wees nuchter en waakzaam. 1 Petrus. Maar zo is het wel. Dus één van die troon af. Twee, die bereidheid tot lijden. En drie, zorgen dat je niet meer die troon opkomt, maar dat je Christus blijft verheerlijken. Dat je hem blijft verhogen. Dat het om hem gaat in je leven. Nou, de discipelen die waren met hele andere dingen bezig. Die vroegen zich niet af, Heere, wat is de gezindheid van u die wij zouden mogen leven? Nee, wat is mijn plek? Nou, weet u wat je beste plek is? Als je een christen bent, ik heb ze net ook al genoemd, is één van je troon afkomen en er niet meer op te klimmen. Twee, bereid zijn om je kruis op te nemen en het lijden om zijn naams wil aan te durven. Drie, niet jezelf, je eigen ego voor ogen hebben, maar de Heere te verhogen in alles, in woord en in daad. En dan zal je merken dat de plaats waar je uiteindelijk uitkomt, de beste plek is. Dan hoef je niet te vragen, Heere, mag ik aan uw linkerzij of mag ik aan uw rechterzij of waar zal ik zo straks zitten in de hemel? Dan merk je dat je al in Christus bent. En dat is de beste plaats waar je kunt zijn. En wat een rijke genade als je dat nu al mag kennen. Dat je met je eigen woorden kunt belijden zoals ik vandaag hier zit. Zoals ik vandaag thuis luister. Ook ik ben in Christus. En Heere, mag die gezindheid van u gestalte krijgen in mijn leven. Zodat u zichtbaar wordt. Zodat uw naam verheerlijkt wordt. En dat het tot een getuigenis mag zijn voor hen die u nog niet kennen. En die vraag gaan stellen, wat is dat in jou? En dan kun je getuigen, dat is niet ik, dat is de Heere Jezus. Hij die alle eer en glorie van mijn leven ontvangt. Zullen we hem daar samen voor danken. Hemelse Vader, we komen u zo danken voor dit prachtige schriftgedeelte. Heer, een schriftgedeelte waar laat zien waar het werkelijk om gaat. We leven zoals we dat tijd nu, zoals we dat zeggen in de lijdenstijd. En als we zien wat de discipelen bezig hield in de tijd van uw lijden. U had al meerdere keren gezegd dat u moest sterven. Waren ze meer bezig met hun eigen positie. Zelfs na de instelling van het avondmaal kwam al die vraag weer. Maar waar zullen wij dan gaan zitten? En nou onderwijst Paulus ons hier waar het werkelijk om gaat. Om uw gezindheid, Heere Jezus. Vader, dan willen we vergeving vragen dat we daar zo vaak tekort in schieten. En misschien wel zelf weer die troon opklimmen, terwijl u zichzelf ontledigde. Heer, wilt u ons helpen om onszelf te ontledigen in de praktijk van alle dag? Maar u heeft zichzelf ook vernederd, waarin u liet zien, het gaat om de ander en niet om mij. En Heer, dat ook voor ons individueel, maar in de gemeente ook zichtbaar mag worden. Het gaat om een broeder en zuster. En Heer, help ons ook onszelf niet te verhogen. Of verhoogd te willen worden door anderen. Maar dat we u verhogen, Heer Jezus. Want uw naam is door de Vader verhoogd. Uw naam komt alle eer en glorie toe. Onder uw naam zal elke knie zich moeten buigen. Wat een genade, Heer, als we dat nu al mogen kennen. Dat je mag weten, onberispelijk, gerechtvaardigd en rein voor een heilig God te mogen staan. Niet vanwege werken, maar vanwege geloof en genade die u hebt geschonken in uw Zoon, de Heere Jezus. O Heere, wij hebben onszelf niet met u verzoend, u heeft zichzelf met ons verzoend. En daar willen we u voor loven en prijzen. En Heere, dank u wel voor de lessen van deze morgen. Heer, u kent ons, u weet waar we mee worstelen, u weet wat onze karaktereigenschappen zijn. Maar wilt u het uitwerken door geest en woord en gemeenschap van heiligen, dat we die gezindheid steeds meer gestalte mogen geven. Opdat uw naam daardoor verheerlijkt wordt. Uw naam geprezen wordt. Uw naam alle lof en eer krijgt. En dat ons leven een welriekende geur voor uw aangezicht mag zijn. Heere, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor elkaar als broeder en zuster. Dank u wel voor uw genade, voor uw geduld met ons. Maar bovenal voor de rijkdom van uw evangeliewoord en het onderwijs wat we daaruit mogen ontvangen. Wil ons daar zo mee zegenen en sterken en doen groeien. Heere, zodat we vruchtbaar mogen zijn van dat woord, vrucht mogen dragen, waar anderen weer van kunnen genieten. En dat bidden we uit genade, in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.